Gemeente en gasten en ook kerktelefoonluisteraars, van harte welkom in deze dienst. En namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande maandag is er catechisatie. Op dinsdagavond is er gebedskring. En is ook de bijbelcursus hier in de kerk voor de dorpsgenoten. Op woensdag is er vrouwenvereniging. Donderdag is de contactmiddag voor dorpsgenoten en gemeenteleden. En u mag uw kopij voor de kerkbode van maart tot en met zaterdag inleveren bij de heer J. Dijs. En u mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De collecte van de diaconie, zoals aangekondigd, is voor de hulp in Turkije en Syrië. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen psalmen die gaan over de verwachting, want Noach ziet verwachtingsvol uit, zullen we straks horen. We zingen nu van psalm 22, het 12e vers. Gij die God vreest, gij alle prijs de Heer. Psalm 22, vers 12. Wij gaan luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we van psalm 37, het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen. Psalm 37, vers 9, naar de wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. We willen de Heere vragen om zijn zegen en we hebben heel wat voorbeden vanmorgen, gemeente. We willen allereerst dank zeggen met mevrouw Smit, die is de afgelopen maandag teruggekomen uit het ziekenhuis. We willen voorbeden doen voor mevrouw Van Koppen, die is gevallen, is naar op haar hoofd terechtgekomen en heeft een hersenschudding. We willen ook voorbeden doen voor de familie Boer uit Zuidland. Aanstaande dinsdag gaat mevrouw Boer naar Salem voor een proefperiode, omdat de hulp thuis het maximum bereikt heeft. We willen ook voorbeden doen voor de familie Schuurman. Een oom van Dieneke is afgelopen week in Duitsland met zijn werk als vrachtwagenchauffeur verongelukt. En we willen ook voorbeden doen voor de familie van Sint Maartensdijk. Bij mevrouw van Sint Maartensdijk is een hersentumor geconstateerd. En morgen zal er een operatie plaatsvinden voor een biopt om te kijken of het goed of kwaadaardig is. Zo gaan we al die zorgen voorleggen aan de Heere en hem vragen om zijn zegen. Heren, het mag weer de eerste dag van de week zijn vandaag. En misschien was het wel zo dat er voor velen hier, die hier vandaag naartoe gekomen zijn, ook een verwachting is naar deze dag. Ja, heren, zo hoort het toch te zijn dat als we naar uw huis gaan, dat dat niet alleen maar gewoonte is, maar dat dat ook een door de week al een uitzien met zich meebrengt naar het woord wat u tot ons wil spreken. Vandaar heeft u deze dag in het bijzonder voor apart gezet. De dag van de opstanding van de Heer Jezus, waar de gemeente samenkomt om te horen naar het woord van de Heer Jezus. En Heer, heeft u ook meegeluisterd naar die afkondigingen, al die mensen bij wie er de aanstaande week wat te gebeuren staat. Of die in zorgen zijn. En dan hebben we er een paar genoemd en dan zijn er ook genoeg die thuis zitten met zorgen. Om gezondheid. Of om familie. Of misschien gewoon in eenzaamheid. Heren, dan mag deze dag toch ook als het ware een oase zijn. Een dag waarop als het ware de ramen van ons leven wagenwijd opengezet worden. Om naar buiten te kijken, om omhoog te kijken vanuit onze situatie. En uw licht daarop te laten schijnen. En een blij vooruitzicht te krijgen, wat onze situatie ook is. Ja, heren, dat is ons gebed vanmorgen voor onszelf en voor elkaar. Dat u ons bemoedigt door uw woord in de situatie waarin wij verkeren. Heer, en dan willen we u danken met mevrouw Smit dat ze weer thuis is gekomen. Dat u haar bewaard en gespaard heeft. Heer, het is voor haar moeilijk dat ze nog maar zo weinig mensen en familieleden om haar heen heeft. En dat haar zoon niet in u gelooft. Heer, gedenk haar in die zorgen. En we bidden met haar ook dat u ook tot het hart van haar zoon zal spreken. En dat ze het nog mee mag maken dat hij u gaat zoeken en u zal vinden. Heren, we bidden u voor de familie van Koppen. Ze hebben het afgelopen jaar, als het om de gezondheid gaat, beide al best wat meegemaakt. En nu is mevrouw van Koppen gevallen. En is aan het bed gekluisterd. Heren, gedenk haar en gedenk hen samen. Geeft u alstublieft herstel, verbetering. En dat de stijgende lijn verder mag doorzetten. Wil ze samen nabij zijn. En vooral dat ze samen ook het oog en het hart op u gericht mogen hebben. Heren, want dan is het toch in welke situatie we ook verkeren. Dan is het goed als we mogen weten dat u ons gedenkt. En dat u van ons af weet en dat u voor ons zorgt. Heren, we bidden u voor de familie Boer. Vorige week een huwelijksjubileum gevierd. En nu na zoveel jaren huwelijk ziet het er naar uit dat ze het laatste gedeelte van hun huwelijk niet meer samen kunnen wonen. En heren, ze kunnen elkaar eigenlijk ook helemaal niet missen. Heren, wat een grote stap is dat. Heren, we bidden u, gedenk hen. Wilt u uw vleugels over hen samen uitstrekken, ook als van de week die reis naar Ridderkerk gemaakt wordt, naar Salem. En dan is het een proefperiode. En dan willen we bidden, heren, dat het aan alle kanten mee mag vallen. En dat ze in deze situatie, waar ze zelf niet voor gekozen hebben, maar wat noodzakelijkerwijs zou moeten, dat ze daar ook de rust en de vrede van u in mogen ervaren. U die aan tijd en plaats niet gebonden bent. U die uw vleugelen uitstrekt over ieder die bij u de toevlucht neemt. Heren, ze nemen zo de toevlucht tot u en gedenkt u hen dan met de rijkdom van uw barmhartigheid. Heren, dan is het voor de familie Schuurman en de familie daaromheen ook een hele aangrijpende week geweest. Zo plotseling is ome Toby overleden. In een verkeersongeluk. En dan weten ze niet hoe het er geestelijk met hem voor staat. En dat maakt het nog moeilijker, heren. Dan moeten we het overgeven en daar hebben we uw genade voor nodig. Dat we hem in uw handen overgeven en weten dat u rechtvaardig bent. En dat uw oordeel rechtvaardig is. En dat ook al weten wij dat niet, we daarop mogen vertrouwen. Heer, het zet ons ook allemaal stil. Dat we het toch eigenlijk niet mogen laten gebeuren. Dat als we plotseling uit het leven worden gegrepen, dat de mensen die we nalaten niet weten hoe het er tussen ons en u voor staat. Heer, geef bij een ieder van ons die vrijmoedigheid. Om als we vrede bij God hebben, door de Heer Jezus Christus, dat we dat ook met elkaar mogen delen en elkaar daar ook mee mogen bemoedigen, wetende dat dat een troost is als wij er niet meer zijn. Heer, gedenk zo de familie als ze deze week de gang naar het graf moeten maken. Geef daarbij alles wat nodig is. Zend uw zegen en zend uw troost. Ja, Heer, we bidden nu ook voor de rust bij de Heer en mevrouw van Sint Maartensdijk als morgen er een ingrijpende operatie gaat plaatsvinden. Om te onderzoeken of de tumor in haar hoofd goed of kwaadaardig is en welke behandeling daarbij het meest noodzakelijk is. Heer, gedenk ze samen. En geef uw rust om in deze weg ook ons leven in uw handen over te geven. Dat we mogen weten, ook als we de operatiekamer ingaan, dat de Heere nabij is en voor ons zorgt. En dat we ons mogen toevertrouwen aan de getrouwe zaligmaker, in wie we in leven en in sterven zijn eigendom zijn. Ons lichaam en onze ziel, Heere, is van u. En gedenk ze dan zo naar lichaam en naar ziel. En bewaart u en spaart u en geef dat het allemaal mee mag vallen. En dat ook de uitslag mee zal vallen en dat er nog genezing mogelijk is. Bewaar en spaar ze zo voor elkaar, Heere. Heere, gedenkt u ook onze gaven die we vandaag inzamelen voor de slachtoffers en de mensen die dakloos zijn geworden of die hulp nodig hebben in Turkije en Syrië na die vreselijke aardbevingen van bijna 2 weken geleden. Heer, geeft u dat het geld op de juiste plaatsen aankomt. Er zijn zoveel plaatsen die nog maar zo weinig of soms zelfs helemaal geen hulp ontvangen. Heer, brengt u toch de hulpverlening daar waar het nodig is. En geef ook, Heer, dat het evangelie daarbij meegenomen wordt. Dat het evangelie van de trooster, de Heer Jezus Christus, bij die mensen terechtkomt die alles kwijtgeraakt zijn. Heren, we kunnen het ons niet voorstellen als wij hier met een dak boven het hoofd in een warme kerk bij elkaar zo mogen komen. En dat we straks gewoon naar huis kunnen gaan. Zovelen zijn dakloos geworden en verblijven in de bittere kou. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen. Heere, gedenk ze toch. En wees daar nabij. En geef alles wat daar ook nodig is. En wees bij ons als wij vanmorgen weer het evangelie vanuit Genesis gaan openen. Het evangelie wat gaat over Noach, wiens naam trooster betekent. Ja, Heere, geef zo ons de troost en de bemoediging en de kracht die wij nodig hebben. Zegen uw eigen woord. Ja, Heere, dat zal u toch ook doen. Want waar uw woord is, daar bent u zelf met uw Heilige Geest. Geef zo een gezegende zondagmorgen. Dat bidden we in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wij gaan de Bijbel openen in Genesis 8... Genesis hoofdstuk 8 en onze schriftlezing, daar zijn de versen 6 tot en met 16. Dus we lezen Genesis 8, vers 6 tot en met 16 en in de behandeling vanmorgen staan we stil bij vers 6 tot en met 12. Dus Genesis 8, vers 6 tot en met 16. Het water is al gaan dalen en de ark ligt daar vast op het gebergte van Ararat. En Noach wacht. En dan lezen we in vers 6. En het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf uit die dikwijls heen en weer vloog totdat de wateren van de aarde opgedroogd waren. Daarna liet hij een duif van zich uit om te zien of de wateren gelicht, dat wil zeggen gedaald waren, van boven de aardbodem. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij terug tot hem in de ark, want de wateren waren op de gehele aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. En hij verbeide, dat wil zeggen hij wachtte nog 7 andere dagen. En toen liet hij de duif opnieuw uit de ark. En de duif kwam tot hem terug tegen de avondtijd. En zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Zo merkte Noach dat de wateren van boven de aarde gedaald waren. Toen wachtte hij nog 7 andere dagen. En hij liet de duif uit. Maar ze keerde niet meer terug tot hem. En het geschiedde in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren opgedroogd waren van boven de aarde. En toen deed Noach het deksel van de ark af en zag toe. En zie, de aardbodem was opgedroogd. En in de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde opgedroogd. Toen sprak God tot Noach: ga uit de ark, jij en je huisvrouw en je zonen en de vrouwen van je zonen met je. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Psalm 130, vers 1, 3 en 4. We zingen straks als antwoord op de prediking, Psalm 42, vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven, Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. Psalm 42, vers 5, laat dat ons antwoord zijn op de prediking. De tekst vanmorgen, zoals gezegd, is Genesis 6, vers 6 tot en met 12. Ik ga dat niet nogmaals lezen, want ik ga er geregeld met u naar verwijzen en tijdens de preek een vers lezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, heel wat mensen hebben een leven waarin ze ervaren dat ze opgesloten zitten. Jongens en meisjes, mensen die opgesloten zitten, die zitten niet alleen maar in de gevangenis. Dan kan je er echt niet uit, dan zit je in een cel en dan mag je nergens heen. Er zijn ook mensen die op een andere manier opgesloten zitten. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Dan zijn ze thuis. Kunnen ze niet weg, zijn ze daar te zwak voor. Die mensen mogen we niet vergeten. Moeten we ook opzoeken. Als ze niet naar ons kunnen komen, dan maar wij naar hun toe. Toch? Er zijn ook mensen die op een andere manier opgesloten zitten. Ze worden ouder. En bijvoorbeeld je rijbewijs wordt niet meer verlengd. Nou, dan wordt je wereld ineens een stuk kleiner. En dan ervaar je je leven soms als een letterlijk opgesloten zitten. Dat de muren op je afkomen. Je kan ook op een andere manier opgesloten zitten. Als je bijvoorbeeld in een behandeltraject zit wat heel veel energie kost. En waarvan de uitkomst bij voorbaat zeker niet vaststaat. Telkens weer naar het ziekenhuis en na een half jaar wordt pas duidelijk of die behandeling überhaupt wat gedaan heeft. Of je weet, ja, de behandeling die ik krijg is alleen maar verlenging. Telkens maar op en neer naar het ziekenhuis en hopen dat het weer een beetje verlenging geeft en niet te veel bijwerkingen. Dan kan je je opgesloten voelen. Of heel anders als je huis onder water staat. Je wil eigenlijk gaan verhuizen. Maar je weet, als ik het verkoop, dan blijf ik achter met een restschuld. Of je hebt geen contact meer met een familielid. En je weet uit ervaring, ja, contact opnemen heeft alleen maar een averechts effect. Dus je laat het maar. Je moet je erbij neerleggen. Je bent als het ware erin opgesloten. Ik noem zomaar wat situaties en er zouden er nog veel meer te noemen zijn. De ervaring van het opgesloten zitten. Zelf geen verandering in je situatie kunnen brengen. En het leven gaat maar door en er verandert niks. Hoe ga je daarmee om? En hoe hou je dat vol? Hoe kan je nou geduldig blijven afwachten? Daar gaat onze tekst vanmorgen over. Want Noach zit ook opgesloten. Hoe dan? Nou, we hebben de vorige keer gehoord hoe de wateren afnamen. En Noach en zijn gezin merkten daar in die ark dat God aan hen denkt. Zo begint hoofdstuk 8. Hè? En de Heere gedacht aan Noach. Ze merken onderweg, de Heere is ons niet vergeten. Ze krijgen 4 duidelijke tekenen dat het water afneemt. En waaruit ze merken, de Heere is met ons. God zendt die wind, weet u nog, de geest, waardoor de golven na 150 dagen eindelijk stil worden. En het stopt met regenen. En na 7 maanden en 17 dagen blijft de ark met een grote bons vastzitten op het gebergte Ararat. En in de 10e maand zien de bewoners van de ark door de ventilatievensters bovenin de ark de toppen van de bergen. Maar dan wordt het ineens rustig. De ark beweegt niet meer. En dat uitzicht, dat is elke dag hetzelfde. Het is stil geworden rondom de ark. Er lijkt in de situatie geen verandering te komen. Ze zitten daar vast op het gebergte Ararat. Ze kunnen geen kant uit. En overal waar ze kijken, zien ze water, water en nog eens water. En weet u wat er nog meer aan de hand is? De Heere spreekt niet meer. Hij had wel gesproken 120 jaar geleden toen Noach moest gaan bouwen. Noach, ga een ark bouwen. Want mijn geduld met de mensheid is op. En 10 maanden geleden, toen Noach moest gaan inschepen, Noach, ga met je gezin de ark in. En ook de achterliggende maanden heeft de Heere zich niet onbetuigd gelaten, maar nu is het stil. Er gebeurt niets. Gods spreken blijft uit, het wordt stil vanuit de hemel. Is dat in het leven ook vaak niet zo? Juist op die momenten dat je voor je gevoel opgesloten zit, maakt het extra moeilijk als de Heere voor je gevoel niet meer persoonlijk tot je spreekt. God houdt zich stil. Het raakt je niet meer als je zijn woord leest. Het lijkt wel alsof de preken zo langs je heen gaan. Wat is er dan aan de hand? Het kan zijn dat je een bepaalde zonde aan de hand houdt waar je de Heilige Geest mee bedroeft en dan trekt de Heere zich terug. Dat kan, dat God stil wordt vanwege een bepaalde zonde in je leven. Maar in onze tekst is dat niet het geval. Daar is wat anders aan de hand. God gaat een weg van beproeving met Noach. En dat is niet, het is ook niet zomaar dat onze tekst daarmee begint. En het gebeurde, het geschiedde ten einde van 40 dagen. Als we in de Bijbel over een periode van 40 dagen of 40 jaar lezen, dan is dat nagenoeg altijd gekoppeld aan een tijd van beproeving. Israël is 40 jaar in de woestijn om door de Heere beproefd te worden. Of ze werkelijk op zijn zorg en leiding vertrouwen en of ze werkelijk erop vertrouwen dat hij ze in het beloofde land brengt. En de Heer Jezus, 40 dagen en nachten zonder eten en drinken in de woestijn en uiteindelijk verzocht door de duivel. Dat was een periode van beproeving. 40 dagen. In die 40 dagen wordt Noach's geloof beproefd. En het doel van beproeving, zegt Jacobus, is dat we leren volharden. Volharden, dat moet Noach leren daar in die opgesloten ruimte met al die dieren om zich heen, bovenop het gebergte Ararat. Volharden door te leren om de blik niet naar binnen te richten en al hoe meer in mineur te raken, maar om de blik naar buiten te richten, over die haast uitzichtloze situatie van opgesloten zijn heen te leren kijken. Om geestelijk uitzicht te krijgen op Gods toekomst. En die toekomst in je hart toe te gaan laten. Om die toekomst te gaan verwachten. En om daardoor hoopvol te zijn, midden in een opgesloten situatie. Het thema van morgen is Noach ziet verwachtingsvol uit naar de nieuwe aarde. Noach ziet verwachtingsvol uit naar de nieuwe aarde. En in onze tekst komen we dan maar liefst 5 dingen tegen die Noach doet. En bij elke van die 5 handelingen van Noach kunnen we een toepassing voor onszelf maken. Een les die je nodig hebt om geestelijk om te gaan met een uitzichtloze situatie. Om te leren in plaats van helemaal naar binnen gericht te zijn, naar buiten gericht te worden en net als Noach Gods toekomst te gaan verwachten. Zullen we ze alle 5 maar gewoon langslopen? 5 kenmerken van verwachtingsvol uitzien, daar gaat het over. Allereerst, we hebben het al gelezen in vers 6a en het geschiedde ten einde van 40 dagen dat Noach het venster van de ark die hij gemaakt had opendeed. Dan gaat het mij allereerst om die 40 dagen. Die 40 dagen zeggen iets over Noach's geduld. Noach is geduldig. Want hoe lang is Noach inmiddels in de ark? In vers 5 lezen we dat als ze die bergtop het zien, dat het de 10e maand was, de eerste dag van de maand. Als je gaat terugrekenen vanaf het begin van de vloed, dan betekent het dat Noach op dat moment al 224 dagen in de ark zit. 224 dagen. En Noach, die opent het venster, maar hij gaat niet direct naar buiten. Waarom niet? Nou, voor Noach is het nog maar de vraag of het buiten wel veilig is. Noach heeft geen idee hoe het er buiten uitziet. En hij heeft een verantwoordelijkheidsgevoel, want Noach heeft een verantwoording voor zijn gezin en voor al die dieren. Noach is voorzichtig. En Noach snapt ook wel dat het ook heel logisch is dat als die bergtoppen nog alleen maar zichtbaar zijn. En de dalen en de valleien nog onder, dat die dan nog onder water staan. Noach gebruikt zijn verstand en weet het is verstandig om eerst nog even te wachten, 40 dagen. Maar het belangrijkste is dat God nog niks heeft gezegd. Het geloof wacht op een teken van de Heere. Want de Heere heeft gezegd, ga in de ark, dan zal hij ook wel op zijn tijd zeggen, nou mag je eruit. Wat is hier de les? Noach wordt niet ongeduldig. Hij verlaat de ark niet voortijdig. Hij wacht op Gods tijd en op Gods teken. Kunnen wij nog wachten? Ademen wij niet de geest in van voor 8 uur besteld, morgen nog in huis? Ik wil het en ik wil het zo snel mogelijk, het liefst gisteren nog. En dat vertaalt zich ook naar ons geestelijke leven. Dat je keuzes maakt en stappen neemt in je leven zonder echt te weten of de Heere het ermee eens is. Gewoon gaan en achteraf bidden, Heere, wilt u het zegenen? Gemeente, willen we vaak niet veel te snel. Wij bidden om verandering in onze situatie en als het niet snel genoeg gaat, dan gaan we zelf stappen ondernemen. Terwijl misschien de Heere er wel heel wat anders mee voor heeft. Noach leert ons wachten eens even een tijdje. Neem eens tijd om te bidden. Neem tijd om te vasten. Misschien wel die periode van 40 dagen. Het is niet voor niks dat dat telkens in de Bijbel terugkomt. 40 dagen. Misschien wil de Heer je wel geduld en volharding leren in die tijd. Dus we zien allereerst dat verwachtingsvooruitzien te maken heeft met je verantwoordelijkheid kennen, met je verstand gebruiken en de tijd nemen om geduldig te wachten. En je eigen planning en je eigen verlangens ondergeschikt te maken aan Gods planning. Hij belooft toch je te leiden. En hij werkt toch altijd op tijd. En ja, soms is dat op tijd werken van de Heere ook een tijd stil zijn. Of een tijd moeite in je leven toelaten. Waardoor hij ons loutert. Waardoor hij ons geduld leert. Dus dat is het eerste. Noach is geduldig. Het tweede. Noach wil meer weten. En hij doet het luik open. Dat is het tweede gedeelte van vers 6. Noach, zo staat het er, doet het venster open. Als we daar een voorstelling van willen maken, waarschijnlijk is het een soort luik in het dak van de ark. Ik vind de zijkant een beetje onwaarschijnlijk, want we lezen niet dat hij uit dat venster kon kijken. En bovendien wordt dat woord verder in het Oude Testament vaak gebruikt voor een opening ergens bovenin. Ik denk dus dat het een soort dakluik is, waardoor Noach wel naar buiten kan kijken, maar dan ziet hij de lucht, 's nachts de sterren en overdag de wolken. En ik vind het dan eigenlijk opvallend dat Noach nog steeds voorzichtig en geduldig te werk gaat. Hij hijst zichzelf niet omhoog om door dat dak te gaan kijken en een kijkje te nemen. Nee, hij heeft dat gemaakt, niet voor zichzelf, maar voor de vogels die hij daaruit gaat laten. Trouwens, ik denk dat als je uit dat dakraam gaat kijken, dat je misschien ook wel helemaal niet zoveel kon zien, want je zit boven in de bergen, daar is het vaak bewolkt. En zou dat niet ook met zoveel water ook heel logisch zijn? Het punt waar het hier om gaat, dat is dit. Noach ziet verwachtingsvol uit, niet door zelf te zien hoe het ervoor staat, maar om via de vogels te weten te komen hoe het ervoor staat. En dat is een les voor het geloofsleven. Een waar geloof wil niet in de eerste plaats heel veel zien. Geloof zoekt naar kennis. Het is eigenlijk de les van het Nieuwe Testament die Thomas geleerd heeft. Niet eerst zien en dan geloven. Nee, zalig zij die niet zien en toch geloven. En die geloven, die worden door de tekenen bevestigd. Zo werkt het bij de Heere. Eerst geloven en dan zien. En dat geloof, dat is intussen tijd bezig om kennis te verzamelen. Niet allerlei mooie dingen te zien en allerlei ervaringen mee te maken. Nee, het is zoals het lied het zo mooi zegt. Waar de weg mij brengen mogen, aan des vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Het onbekende land, die nieuwe aarde. Als we op de nieuwe aarde zijn, ja, dan opent God onze ogen. En tot die tijd leert hij ons vertrouwen en uitzien met geestelijke ogen. Met ogen van het geloof. Noach zal die nieuwe aarde straks zien, maar dat is pas de laatste stap in vers 13. Alles loopt straks uit op het zien van de nieuwe aarde. Op het oog in oog staan met God. Op het aanschouwen van de Heer Jezus. Maar totdat die tijd er is, zijn we vooral bezig met meer willen weten. Met het verzamelen van kennis. Nou, laten we dit eens toepassen op onszelf. Is er bij u een verlangen naar meer kennis over God? Meer kennis over de Heer Jezus? Over de Bijbel? Over de toekomst? Ben je bezig om je in het woord te verdiepen? Jongeren, heb je op je smartphone een podcast met een Bijbel, met een Bijbelstudie? Er zijn er heel wat van. Dat je gewoon onderweg naar school naar een Bijbelstudie kan luisteren met je dopjes in je oren. Luistert u door de week naar goede preken? Doe je Bijbelstudie voor jezelf en met anderen. Als je dat doet, dan zet je als het ware het luik van je leven wagenwijd open. En dan krijg je uitzicht in die uitzichtloze situatie waarin je je bevindt. Want je wordt op andere dingen gericht dan je eigen situatie. En onthoud dan, dat luik dat zit boven. Dat luik dat leert je omhoog zien. Het is niet direct zo dat je situatie verandert en die ark bleef alles hetzelfde. Maar daarbuiten, daar gebeurde het. Je krijgt zicht op de dingen die boven zijn. Je hoofd vult zich niet met de zorgen om je heen die je ziet. En daar vult je hart zich dan ook niet mee. Maar je hoofd en je hart vullen zich met de toekomst daarbuiten. Eigenlijk is het wat Paulus tegen de gemeente van Colosse zegt. In Colossense 3. Daar zegt hij tegen die gemeente. Gemeente, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Niet de dingen die op de aarde zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. De Heere wil door onderwijs onze harten en onze ogen richten op een geestelijke werkelijkheid. Hij wil je gedachten richten op zijn liefde die naar je uitgaat. Hij wil je gedachten, hij wil je hart richten op zijn trouwe zorg, dat je dat elke dag ziet. Hij wil je gedachten richten op zijn genade, dat hij al je zonden om Christus wil vergeeft. Hij wil je meer leren over de verlossing. Ook de verlossing uit je situatie waar je eens echt verlost van zal zijn. De Heere wil door onderwijs ons oog omhoog richten. En dan zie je heel vaak je eigen situatie ook net even anders. Niet dat die situatie direct verandert, maar je kijk op de situatie verandert. Je zit er niet meer in opgesloten en je krijgt een bijzondere kracht om door te gaan. Als je het gevoel hebt opgesloten te zitten, doe dan het luik open. En hef je hoofd omhoog. Kijk naar buiten, richt je op de Heere. Zoek eerst het koninkrijk van God, beloofde Heer Jezus. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Vul jezelf met kennis van de geestelijke werkelijkheid en je zal zien niet dat je situatie direct verandert, maar dat je zelf verandert. Je ontvangt vrede. Je ontvangt kracht. Je krijgt hoop. De beproeving van het geloof werkt volharding en hoop. Het derde kenmerk van verwachtingsvol uitzien. Noach die let op de tekenen van de schepping. Want Noach die gaat een raaf loslaten. Dan vraag je af, ja, waarom eigenlijk een raaf? Nou, Noach is gaan nadenken. Jongens en meisjes, hoe zou de aarde er nou uit hebben gezien zo vlak na de zondvloed? Als dat allemaal begint op te drogen en als dat water allemaal wegvloeit. Als dat het water wegstroomt, wat zie je dan? Er zijn heel wat dieren doodgegaan. Alle dieren buiten de ark zijn doodgegaan. En ook alle mensen. Ze zijn allemaal verdronken. En de kadavers van die dieren, die komen tevoorschijn als dat water gaat wegvloeien. En daarom laat Noach een raaf los, want dat zijn aaseters. Die vliegen rond en die gaan op zoek naar dode beesten die ze kunnen opeten. Dus als Noach de raaf loslaat, dan kan hij door het luik omhoog kijken en dan ziet hij die raaf daar rondjes vliegen. En dan ziet hij ook of die raaf een duikvlucht neemt en ziet of die raaf voedsel vindt. Ziet u hoe Noach heel bewust bezig is en de van God gegeven middelen gebruikt? God stopt met tot hem te spreken, maar dat betekent niet dat Noach werkeloos wordt. Nee, Noach weet, de Heere heeft ook andere manieren gegeven om te weten te komen hoe het ervoor staat. Het is eigenlijk heel bijzonder, hè? De schepper stopt met spreken, maar de schepping vertelt vervolgens aan Noach hoe laat het is op Gods klok. Er is geen directe communicatie meer tussen Noach en de Heere. Maar Noach krijgt door de raaf wel een indruk hoe laat het is volgens Gods tijdsrekening. De Heer Jezus die zegt iets soortgelijks in Matthäus 24. De Heer Jezus zegt daar, als iemand tegen je zegt, zie hier is de Christus, of daar. Geloof het niet. Want er zullen vele valse Christussen opstaan en vele valse profeten opstaan. En die zullen wonderen en tekenen doen. Zodat ze, zelfs al zou dat mogelijk zijn, de uitverkorenen zouden verleiden. Ik leid uit dat gegeven af, uit die woorden van de Heer Jezus af, dat naarmate de tijd van de wederkomst aanstaande is, het woord van God schaars wordt. Er zijn er heel veel die zeggen dat ze het woord van God spreken, maar het is niet waar. Er zullen mensen die zeggen, ik ben de Christus, ik ben een ware profeet van God, die namens hem spreekt, maar de Heer Jezus zegt, ga er niet heen, houd er rekening mee, Gods directe openbaring gaat wegvallen, geen nieuwe openbaring meer, maar let er vooral op wat er in de wereld gebeurt. De Heer Jezus zegt, je moet in de eindtijd daar vooral op letten, dat er oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. En dat er aardbevingen zijn en overstromingen en hongersnoden en besmettelijke ziekten. En dat de liefde verkilt. Dat is het begin van de weeën. Totdat het evangelie uiteindelijk aan alle volken gepredikt zal zijn. Noach wist, als de schepper niet meer direct spreekt, dan zijn daar nog wel de tekenen in de schepping die mij wijzen op zijn toekomst. En daarom moet ik des te meer mijn ogen en oren open houden. En naar Gods handelen in de schepping kijken. Waarin we vandaag steeds meer en steeds weer merken. De wederkomst van de Heer Jezus is echt aanstaande. En dat geeft mij hoop als ik zo opgesloten zit in mijn situatie. Het duurt niet lang meer. Dan komt mijn zaligmaker vanuit de hemel. De Heer Jezus komt terug. En dan is al mijn moeite opgelost. Mijn leven is niet uitzichtloos als ik uitzicht heb op hem. Let op de tekenen in de schepping en wees bemoedigd, het duurt niet lang meer. De Heere komt spoedig. Vierde kenmerk van verwachtingsvol uitzien. Noach heeft oog voor de kleine bemoedigingen. Noach laat een duif los. Dat is het tweede dier wat hij loslaat. Waarom eigenlijk een duif? Het geluid van een duif, dat wordt in de Bijbel geassocieerd met huilen. Dat koeren van een duif, dat klinkt volgens de rabbijnen als huilen. We gaan straks van Psalm 56 zingen. Het opschrift van Psalm 56 is, op de wijs van de duif op verre eiken. Dus de melodie is de melodie van een duif die ergens ver weg in een eik loopt te koeren. Psalm 56 gaat over een vluchteling die verdriet heeft, die niet naar huis kan. En daarom moet je die psalm als een duif treurend in mineur zingen. En het aparte is, die duif die wordt dus met huilen geassocieerd. Maar wat betekent Noach's naam? Trooster. Ziet u het verband? De trooster stuurt het huilende dier de ark uit. Duif is trouwens ook een andere vogel dan de raaf. Die raaf kan goed in de rotsen leven, hoog in de bergen ook, en is een aaseter. Die duif, die zit veel liever op de vlakke droge zandgrond. En zoekt daar naar voedsel. En hij eet niet van alles en nog wat, hij eet met name zaden. De duif die nestelt niet in de rotsen, maar die nestelt in de bomen. Aan de rand van een bos. Dus door een duif los te laten wil Noach te weten komen. In vers 8 lezen we dat. Om te zien of de wateren gelicht afgenomen waren van boven de aardbodem. Want op die droge aarde, als die duif niet terugkomt, dan is die duif op de droge aarde geland en heeft hij daar voedsel gevonden. Maar dan lees je in vers 9. Maar de duif vond geen rust voor het hol, voor de holte van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark. Dus het water, dat staat nog op de aarde. Die duif, die vindt geen voedsel. En dat is ook een hele mooie eigenschap van een duif. Die komt terug. Daarom werden er vroeger ook postduiven gebruikt. Want duiven, die zijn honkvast. Die komen graag weer op de plaats waar ze vandaan kwamen. Waar hun voedsel is. Waar hun mededuiven zijn. Waar hun nest is. Nou, na 7 dagen laat Noach de duif nog een keer los. En dan blijft die duif veel langer weg. Maar uiteindelijk komt die duif weer terug. Met andere woorden, die duif die heeft nog steeds geen voedsel gevonden, maar wel iets anders. We lezen in vers 11, en zie, een afgebroken olijfblad was in haar bek. Die duif die neemt een olijfblad mee. Er is dus blijkbaar al wel een plek om te nestelen voor die duif. Die olijfbomen die gaan weer groeien. Dat zijn ook bomen die het ook op verschillende plaatsen goed doen. Noach ziet dat olijftakje van die duif en dat is het eerste teken van leven buiten de ark wat hij weer te zien krijgt. De Heere werkt met zichtbare tekenen die onze hoop op het nieuwe leven verlevendigen. De Heere werkt met zichtbare tekenen. Dan denken we natuurlijk allereerst aan de sacramenten. De heilige doop en het heilige avondmaal. Dat zijn tekenen die God ons geeft onderweg in dit leven om ons te verzekeren dat zijn beloften vast en zeker zijn. In de doop wordt de opstanding met Christus zichtbaar. Daarin ligt verzekerd dat ook ik eens op zal staan uit dit sterfelijke lichaam. Het heilige avondmaal, dat ziet op de maaltijd met Christus in zijn koninkrijk. De Heere gebruikt die tekenen om ons hart te richten op geestelijke werkelijkheden die ons hoop en verwachting geven. Ja, en wie niet gelooft, die zegt, ja, wat is er nou bijzonder aan dat beetje water wat je over dat babytje heen laat vloeien. En wat is er nou bijzonder aan een slokje wijn en een stukje brood? Ja, maar het geloof zegt, dat zijn tekenen waarin mijn toekomst verzekerd ligt. En zo zijn er nog meer tekenen. Straks krijgt Noach het teken van de regenboog. Ja, er is iemand die zegt, ja, maar een olijftakje, dat is toch gewoon toeval, wat zie je daar nou in? Die regenboog, ja, zo werkt de natuur toch? Dat is gewoon een bekend verschijnsel, kan je wetenschappelijk verklaren hoe dat zit. Maar Noach ziet dat niet zo. Als je oog krijgt voor Gods voorzienigheid, dan gaan de toevallige gebeurtenissen gaan heel bijzonder tot je spreken. Herken je het? Het zijn die kleine dingen. Juist op dat moment dat ik het zo moeilijk had, belde die vriendin me op. Juist toen ik het niet meer wist, hoorde ik die preek en kreeg ik zo het antwoord. Het geloof ziet kleine dingen die grote betekenis hebben, omdat God je erin bemoedigt. Het zijn de tekenen van Gods vaderlijke voorzienigheid, Gods zorg. Dus dat is het vierde, vooruitzien of verwachtingsvol uitzien. Dat wordt gekenmerkt doordat je op de kleine dingen let.
Het vijfde. Noach leeft met Gods dag. Noach leeft met Gods dag. We lezen twee keer in de tekst dat Noach 7 dagen wachtte. En dan staat er in vers 10, staat het er zo. En hij verbeide, hij wachtte nog 7 andere dagen. In vers 12, toen wachtte hij nog 7 andere dagen. Dus vers 10 zegt, dit is niet de eerste keer dat hij 7 dagen wacht. Hij verwacht nog 7 andere dagen. Dus Noach had tussen de raaf en de duif ook al 7 dagen gewacht. Tussen de raaf en de eerste keer dat hij de duif uitzond. Dus 3 keer toe wacht Noach 7 dagen tot hij iets gaat doen. Waarom die 7e dag? Nou, dat is Gods dag. Noach leeft bij Gods tijdsrekening. Hoe God het hem geleerd heeft vanaf de schepping, was dat al zo? En voor de eerste lezers, Mozes schrijft hier voor Israël. Voor de eerste lezers is dit onmiskenbaar. De 7e dag, dat is de Sabbatdag van de Heere uw God. De dag die geheiligd is, omdat God toen rustte. In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Maar de 7e dag is de Sabbatdag en hij heiligde die. Op die dag vierde Israël de verlossing uit Egypte. Op die dag zien ze uit naar straks de aankomst in het beloofde land. Verlossing en hoop. Dat klinkt er mee in die 7e dag. En daar is Noach juist op die 7e dag in het bijzonder mee bezig. Hij is bezig op die 7e dag om de hoop te verlevendigen. Hoe zit het met uw 7e dag? Ja, ik weet wel, wij vieren niet de 7e dag, de Sabbatdag, dat is officieel de zaterdag, het Nieuwe Testament. Heer Jezus heeft de Sabbatdag vervuld door te rusten in het graf. De 7e dag komt de gemeente samen. Die discussie, dat laat ik gewoon even zitten. Maar staat de zondag bij u en bij jou in het teken van de Heere en in het teken van zijn verlossing en in het teken van zijn toekomst? Is dat de dag in de week waarop je daar extra mee bezig bent? Dat je al het andere even kan laten rusten en bezig kan zijn met de Heere? Allereerst door de dienst te bezoeken, maar het gaat natuurlijk meer dan alleen die fysieke aanwezigheid. Het gaat erom in de dienst met verwachting te komen. Want hier spreekt de Heere tot mij. Hier word ik gevoed. Hier krijg ik uitzicht in die vanuit al dat aardse gedruis waar ik de hele week mee bezig ben geweest. Hier is de Heilige Geest aan het werk in mij. En hij versterkt in mij het geloof, de hoop, de liefde. Hij geeft mij zekerheid, hij geeft mij uitzicht. En lees dan eens mee in vers 11. En die duif kwam tot hem tegen de avondtijd. Zie je Noach daar staan? In de morgen laat hij de duif los. En tegen het vallen van de avond komt die duif pas weer terug. Vers 12 zegt niet voor niets. Vers 11. En zie, een afgebroken olijftak was in haar bek. Noach zag die duif daar terugkomen. En zie, wat heeft hij bij zich? Olijftakje. Noach staat daar de hele dag op de uitkijk. Die 7e dag staat in het teken van het uitzien, naar buiten kijken, verwachten. Hoe is dat bij u? Staat de zondag in dat teken? Staat de hele zondag in dat teken? Of heeft u maar een halve zondag? Dat je, als je begrijpt wat ik bedoel, de duif loslaat en niet kijkt of die terugkomt. Dan mis je een hele hoop. Misschien kom je hier 's ochtends met vragen en zorgen in de kerk. Met moeite, lastige problemen waar je mee rondloopt. En je brengt het op de zondagmorgen in het gebed bij de Heere. Je laat de duif als het ware wegvliegen. Maar je wacht niet op het antwoord dat hij in de avonddienst geeft. Dan heb je een gebed zonder dat je een antwoord verwacht. Dat is geen verwachtingsvol uitzien. Stel nou dat Noach dat gedaan had. Die duif loslaten in de morgen, luik dicht. Want ja, ik heb nog een heel aantal dieren te voeden vandaag. En er zijn nog wat hokken die schoongemaakt moeten worden. Daar ben ik van de week niet aan toegekomen. En ik moet nog nodig eens bij die en die langs. En ja, door de week kom ik daar ook niet echt aan toe. Dat is allemaal heel begrijpelijk allemaal. Maar als Noach zo geredeneerd had, had hij die duif in de avond gemist. Dan kwam die duif voor een dicht luik. Geen teken van leven. Geen bemoediging. Gemeente, dat we de zondag hebben is zo'n groot goed. En met name ook die tweede dienst. Hoeveel kerken zijn er na de coronatijd niet geweest die de tweede dienst hebben afgeschaft of nog daarvoor? De Heere komt twee keer tot ons om tot ons te spreken, om ons te bemoedigen, om ons antwoorden te geven, om ons leiding te geven. Om ons hoop te geven. Als je er niet bent. En dan bedoel ik even niet dat je het niet ziet zitten om 's avonds nog in het donker te rijden. Omdat je zegt, ja, ben wat nachtblind of zo. En dan zit je thuis mee te kijken. Maar gewoon als je er niet bent. En als je niet inschakelt. Dan staat de Heere dus voor een dichte deur bij je. Je moet toch wel een hele goede reden hebben om de deur voor de Heer het gesloten te houden. En wat mis je dan een hoop? Dat kan het verschil maken in de week die voor ligt. In een keuze die je moet maken die belangrijk is, waar veel van afhangt. Ja, de Heer mist je dan. Want hij komt tot je en hij verwacht je. Kan je dan wegblijven? Wat als de Heer juist dan die bemoediging of dat antwoord geeft. Maar je bent er niet. Gemeente, we gaan eindigen. Bent u als Noach? Zie je verwachtingsvol uit? Dan zit je misschien helemaal opgesloten in je situatie. Net als Noach vast op het gebergte van Ararat zit. Dan horen we hem niet zeggen, nou, een mens moet niet klagen, maar dragen. Ja, het is waar, je moet niet klagen. Maar hij zit ook niet rusteloos of rustig te dragen in die donkere ark met de muffe lucht van de dieren. Ja, hij moet wachten, hij kan geen kant uit, maar toch, hij doet het luik open. Het is geen moedeloos en hopeloos wachten. Geen gesapigheid bij hem. Nee, hij richt zijn blik omhoog. Door zijn gedachten te vullen met Gods toekomst. Wordt zijn wachten verwachten. Wordt die uitzichtloze situatie een blij vooruitzicht wat hem streelt. En wordt de hopeloosheid veranderd in een toekomst vol van hoop. Amen. Laten we zo onze harten tot de God des levens heffen. Ja, Heere, U bent de God van het leven. En U wil ons het eeuwige leven, het leven in Uw Koninkrijk in het vooruitzicht stellen. Ja, dat doet U in Uw woord, Heer, en het ligt niet aan ons als wij soms zo hopeloos zijn. Want dan zijn onze ogen op de verkeerde dingen gericht. Ach, Heer, U weet toch hoe zwak wij zijn. En hoe gemakkelijk wij ons laten leiden door wat voor ogen is. Door ons eigen denken. En dat wij vergeten om onze ogen en onze harten op U te richten. Heere, zo mocht Noach voor ons een voorbeeld zijn om na te volgen. Een voorbeeld om ons te richten op de toekomst die U voor ogen stelt. En Heere Jezus, Noach had nog zoveel minder dan wij. Noach had een nieuwe aarde in het vooruitzicht, maar daar woonde nog geen recht en gerechtigheid. Daar ging het al heel snel weer mis. Maar Heer Jezus, als U terugkomt, dan zal het zoveel beter zijn. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. En toch wilt U onze hoofden en onze harten daarmee vullen. Opdat we er als het ware geestelijk gezien naartoe getrokken worden. En opdat we in dit leven daar weer toe bekrachtigd worden. Om in dit leven verder rond te zwerven. Van hier naar daar, van deze afspraak naar die afspraak. Van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Naar weer een moeilijke afspraak op het werk. Naar dat moeilijke gesprek. Heere, juist Uw toekomst geeft ons bij die dingen hoop en kracht om door te gaan. Wil ons daarmee vullen en help ons als gemeente ook om elkaar daarmee te bemoedigen. Want we leven vaak zo ver letterlijk van elkaar af, doordat we niet in dezelfde plaatsen wonen. Maar Heer, we hebben het zo nodig om ook elkaar te kunnen bemoedigen. En er zijn deze week ook weer een heel aantal mogelijkheden voor. Breng uw gemeente weer samen, niet alleen op de zondag. Ja, ook op de zondagavond ook. Maar ook door de week, als we elkaar mogen ontmoeten rondom een geopende Bijbel. Of zoals dinsdagavond met gevouwen handen. Om de nood van de gemeente aan U voor te leggen. Heere, geef zo dat wij met de verwachting in ons hart vooruitzien en nu leven. In de zekere verwachting van Uw wederkomst. Dat bidden we. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij zingen van Psalm 56, de duif op verre eiken. Van Psalm 56, het vierde vers.
Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.